Radio 1.
De Tribune.
David Naert.
Goedenavond, de Tribune, dat is een uur lang doorbomen over de sportieve actualiteit. En dat doe ik met twee gasten, Gert Vermers, Formule 1-specialist van het Nieuwsblad, en Peter van den Bent, voetbaljournalist van Sportza. Heren, goedenavond.
Goedenavond, David.
Goedenavond.
Gert, hoe ben jij eigenlijk in de autosport verzeild geraakt en wanneer was dat?
Ik ben niet in de autosport verzeild geraakt. Mijn moeder zegt altijd dat ik sneller de merken van de auto's kende dan de namen van mijn zusters. Ik ben dus al sinds kinds af gefascineerd door auto's en autosport. Als kind, in vijfde, zesde studiejaar, gaf ik ook al spreekbeurten over Formule 1 en zo. Dat is eigenlijk altijd mijn grootste hobby geweest.
Aha. En wil dat zeggen dat jij niks met andere sporten dan autosport hebt?
Nee, dat wil dat niet zeggen. Nee, absoluut niet. Ik kijk ook graag naar wielrennen en naar atletiek bijvoorbeeld, of naar de Olympische Spelen in het algemeen. En grote sportevenementen, die kunnen altijd mijn aandacht wegdragen.
Ja. Peter, jij hebt in een ver verleden ook nog verslag gedaan van de Formule 1, dacht ik.
Helemaal in het begin, want toen ik pas begon bij de radio in 1995, kreeg je allerlei sporten toebedeeld. Tafeltennis was daarbij. Ik heb nog de laatste jaren van Jean-Michel Servet meegemaakt. Volleybal en ook Formule 1, inderdaad. Dus ik ben een keer of twee, denk ik, ben ik naar Spa-Francorchamps geweest, in de file gestaan om daar een verslag uit te brengen. En toen kon ik nog Formule 1 rijders gewoon interviewen na de persconferentie. Heb ik een paar keer gedaan voor de radio.
Ja.
Denk Villeneuve, als ik me niet vergis, nog eens.
Ja, dat herinner ik mij.
Ja,
Jacques Villeneuve.
Ongelooflijk. Ze spraken gewoon in mijn microfoon, dus even naar het podium gaan zeggen. Even.
Dat is nu iets moeilijker geworden.
Denk het, toch wel. Het is ook even geleden al.
Ja, want wanneer is dat allemaal zo veranderd, Gert? Wanneer is dat allemaal zo strenger geworden?
Het is eigenlijk geleidelijk aan geëvolueerd. Hè. Bernie Ecclestone die had door dat er eigenlijk niet te veel media op zijn evenementen mochten zijn. Want dan was het niet exclusief genoeg en hij wou dat een beetje creëren. En hij maakte het dus eigenlijk moeilijk om de pers te laten werken. En de teams die gingen daarin mee, want dat is natuurlijk ook minder werk voor hen en voor de rijders. Dus, en dat is zodanig gegroeid. Nu zijn ze daar gelukkig, sinds Ecclestone is vertrokken, zijn ze daar beetje bij beetje op aan het terugkomen. Mm-hmm. Maar het kan nog altijd veel beter.
Ja. Peter, je hebt je ondertussen al geruime tijd toegelegd op het voetbal. Mis je soms die andere sporten nog? Als journalist dan, of verslaggever?
Nee. Ik ga het zeggen zoals het is. Nee, om een verslag over uit te brengen, nee. Ik denk het niet. Toegegeven, nu ik zelf sinds een paar jaar een beetje fiets, het zou wel eens leuk zijn om een bergrit mee te maken op de motor in de Tour. Hè? Mm-hmm. En om daar dan luidkeels commentaar bij te geven. Maar goed, ik zou problemen hebben op de renners te herkennen. Dus het zou mij niet besteed zijn, denk ik. Dus nee, ik ben toch into voetbal. Wat niet wil zeggen dat ik niet naar andere sporten graag kijk of luister op de radio. Maar nee.
Ja, maar jouw moment van de week, dat komt wel degelijk uit het voetbal.
Reprezentacji Gruzji, jeszcze Eliasz, zgranie piłki przez Pandewa, Pandew, okazja, Pandew i gol! Gol! 1-0, 56. minuta, Macedonia Północna prowadzi w Tbilisi z Gruzją.
Het volkslied van Noord-Macedonië, dat gaan we volgend jaar dus voor het eerst horen op het EK voetbal, na die overwinning in Georgië.
Daarmee zijn we al voorbereid op het Europees kampioenschap dat eraan komt. Zoals je weet ben ik een ongelooflijk grote fan van de uitbreiding van het aantal deelnemers aan het Europees kampioenschap tot 24. Dat maakt dat we inderdaad een aantal landen daarbij krijgen. En je kan het op twee manieren bekijken. Met sympathie. He, zoals de Noord-Ieren er ook bij waren. En de Noord-Ieren kan je eigenlijk samenvatten tot lange ballen ingooien en Will Griggs on fire, dat was het zo'n beetje. En dat zijn van die landen die voetballend eigenlijk weinig bij te brengen hebben. Ik reken daar eigenlijk ook IJsland bij. Ik weet het, dat is een beetje controversieel, want de IJslanders waren geweldig, maar toch vooral op de tribunes. En het voetbal vond ik van een bedenkelijk niveau. Maar goed, ze zijn toch door de eerste ronde geraakt. En nu hebben we dus Noord-Macedonië, een van die kleine gewezen Balkanrepublieken. 2 miljoen inwoners, ik heb er een beetje research over gedaan. En ik heb toch vooral eens gekeken, wat hebben die Noord-Macedoniërs nu moeten doen om op een Europees kampioenschap te geraken? He? Dus je moet toch een paar hindernissen nemen om daar te geraken. Ze zijn eigenlijk gesukkeld vanuit de Nations League D. Dus je zou kunnen zeggen bevordering eigenlijk van de Nations League. Daar hebben ze een groep gewonnen, hè, proficiat, met Armenië, Gibraltar en Liechtenstein. Ja, niet meteen de grootste tegenstanders, maar oké. Okay. Daarna hebben ze dus play-offs moeten spelen, halve finale, finale. Want ze houden D, C en B gescheiden, zodanig dat er zeker wat van dat klein grut kan bijkomen. Ze hebben dan Kosovo verslagen en je hoorde het net met een doelpunt van de bekendste Noord-Macedoniër, Pandev.
Een veteraan.
Ja, met een geweldige carrière. Hij voetbalt nog altijd in Italië. Hè, op zijn 37e speelt hij nu al zijn 6e jaar bij Genoa. Maar ik heb daar grote problemen mee, omdat ik vind een Europees kampioenschap en een wereldbeker, ja, dat is het hoogste wat je in de sport kan bereiken. En ja, om daar te mogen aan deelnemen, dat is net als met de Olympische Spelen, of om het even welke andere sport het hoogste niveau, moet je wel van een bepaald niveau zijn. En dit zijn een soort kunstgrepen om de Nations League op te waarderen en om het Europees kampioenschap uit te breiden, om de visibiliteit te vergroten en om ervoor te zorgen dat ook in die kleinere landen daar meer belangstelling voor is. En ik vind dat verkeerd. We laten ook niet een VW-kever meerijden in de Formule 1 omdat het sympathiek is en dan alle fans van VW-kevers zich melden en televisie kijken en dat meer geld opbrengen. Ja. Ik denk, je moet een bepaalde standaard halen.
Maar zelfs op de Olympische Spelen, door die continentale quota, krijg je daar een bende toeristen.
Maar we zijn niet zo ver, denk ik, verwijderd van het voetbal van Moussambani-toestanden. Van zwemmers die bijna verdrinken in het Olympisch bad, omdat 50 meter nu toch wel een hele afstand is.
Okay.
Is dat ook niet al een hele tijd aan de gang, Peter? Want ik herinner mij Honduras bijvoorbeeld, die hadden zelfs niet eens truitjes waar de nummers op bleven kleven, het WK-voetbal. Die continentale verdeling, die is toch ook niet helemaal juist qua talent.
Ja, maar goed, natuurlijk, je hebt een Europees kampioenschap en je hebt een wereldkampioenschap. En Europa is al fel vertegenwoordigd op dat Europees kampioenschap en het is een wereldbeker. Dus dat men daar zegt, ja, we gaan een paar continenten toch proberen te vertegenwoordigen. Wat je zegt, Honduras komt natuurlijk uit een continent waar niet zoveel concurrentie is. Die kunnen er dan nog wel bij geraken natuurlijk. Maar ik vind het toch nog een enigszins ander verhaal. Maar pas op, we gaan naar een wereldbeker met 150 ploegen, bij wijze van spreken. Dus in Qatar, we gaan er 2 maanden over doen om uiteindelijk het kaf van het koor te scheiden. En dan begint vanaf de tweede ronde het echte WK. Zo gaat het nu eenmaal.
Ja, maar het is zoals je zegt, het EK met 16 was een topevenement. En dat is helaas al een tijd geleden uitgehold.
Je moet eigenlijk al redelijk straf slecht zijn om er niet bij te zijn, eigenlijk, als je een beetje kan shotten.
Nederland is het overkomen.
Ja, wel, zoals gezegd, heel straf is dat.
Goed, we gaan naar het moment van Gert Vermeers.
And the winner of this award joined us for the first time in Zolder and wowed us from the word go. He led the rookie standings from the start and taking a total of 10 rookie wins, I think it was. But not only that, he consistently battled for the overall title as well and ended up in a well-deserved P5. Please welcome our winner up onto the stage. Put your hands together for Come To You Racing's Gilles Magnus.
Ja, Gert, ik vrees dat we hier wel jouw uitleg bij nodig hebben.
Ja, dat had ik ook al gedacht. Ja. Gilles Magnus ging het hier over. Dat is een 21-jarige Antwerpenaar. En die is er gisteren in geslaagd, eigenlijk het hele seizoen, maar het seizoen is gisteren afgelopen, om 5e te finishen in een wereldkampioenschap. Er zijn niet zo heel veel wereldkampioenschappen in autosport. Er zijn er 4, het WK Rally, de Formule 1, Endurance en het wereldkampioenschap voor tourwagens. Tourwagens, dat zijn eigenlijk de wagens van alle dag, maar daar dan de sportieve versie van. En die Gilles Magnus, die was dit jaar aan zijn eerste seizoen op dat hoogste niveau toe. En die is onmiddellijk 5e gefinished. Beste debutant ook. Een polepositie gehaald, 4 keer op het podium. Laat ons zeggen, dat is een van de grootste Belgische talenten die er nu rondloopt. Mm-hmm. En die, zoals het de meeste autosporttalenten in België beschoren is, als ze geen Formule 1 doen, bijna geen aandacht krijgt. Omdat de autosport in België, en dan vooral in Vlaanderen eigenlijk, want in Wallonië is de situatie een pak beter. Maar in Vlaanderen beperkt de autosport zich meestal tot de Formule 1. En als er dan geen Belg in zit, ja, dan is dat nog veel minder. De 2 jaar van Stoffel van Doorn, dat breidde zich dan een beetje uit. Maar andere autosporttakken zijn er ook. En deze Gilles Magnus bijvoorbeeld, die is daar een goede vertegenwoordiger van. En ik vond dat wel een beetje aandacht verdiende.
Ja, en leg eens uit dat tourwagenkampioenschap. Hoe moeten we dat dan inschatten? Wat is het niveau daarvan?
Daar zitten bijvoorbeeld voormalige Formule 1-rijders in. Formule 1-rijders die na hun carrière in de F1 overstappen naar andere klassen. Dat komt wel meer voor. Vroeger, de tourwagens waren ook de topcategorie in de 24 uur van Francorchamps bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is een tijdje geleden veranderd naar de GT-wagens. Dat zijn iets krachtiger wagens. Maar die tourwagens die zijn ook, en dat is, wordt een beetje gelijkgeschakeld, die verschillende types. De Audi's, de BMW's, de Hyundai's, de Link & Co. bijvoorbeeld zit daar ook in. Dat is een Chinees merk. En de Chinezen die gebruiken dat wereldkampioenschap eigenlijk om de Europese automarkt een beetje te veroveren. Mm-hmm. Ze doen dat wel met Europese rijders, want Chinese rijders die zijn er nog niet, of toch nog geen goeie. En dat is van, ja, hoe moet ik het zeggen, als je het vergelijkt met de Formule 1... De rijders zijn niet van hetzelfde niveau. Maar neem bijvoorbeeld een goede Europese ploeg, voetbalploeg, die, laat ons zeggen dat het ongeveer de Belgische kampioen is tegenover de Europese top. Club Brugge tegenover Real Madrid, zoiets.
Oké.
Maar dan wel op wereldvlak natuurlijk.
Ja, en dus Gilles Magnus, een jongeman om in de gaten te houden.
Ja, absoluut. En hij heeft ook geprobeerd, hè, zoals iedereen. De jonge gast die uit het karten komt om in de Formule 1 te geraken of om een carrière te maken in de eenzitterij. Mm-hmm. Dat is wegens financiële redenen niet gelukt, zoals altijd of zoals meestal het geval is. Maar hij heeft zich nu gelukkig weten om te schakelen en er zit nog wel een goede carrière voor hem in, denk ik.
Oké, zullen we hem in de gaten houden. Bedankt voor de tip.
De tribune.
De vraag dit jaar was niet of, maar wanneer Lewis Hamilton zich voor de 7e keer tot wereldkampioen Formule 1 zou kronen. Een evenaring van het record van Michael Schumacher. En dat gebeurde gisteren dus, met nog een overwinning in de Grote Prijs van Turkije erbovenop.
What a way to win your 7th world title. Mate, you have got to be proud of that. What an awesome drive.
That's for all the kids out there. Who dream the impossible. You can do it too, man. I believe in you guys. Thank you so much, everyone, for your support.
Kinderen mogen het onmogelijke dromen, zoals hij dat zelf deed toen hij een jonge snaak was in het karten, ook Lewis Hamilton. Ja, Gert, vertel eens, waar plaats jij nu die nieuwste titel van Hamilton in dat rijtje van 7?
Het is voor, net zoals voor hemzelf, ik denk... De belangrijkste, of toch minstens even belangrijk als de eerste. Mm-hmm. Want die eerste, dat is voor iedere rijder natuurlijk een kaap die je moet ronden. Maar eens je dat hebt gedaan, dan stel je je nieuwe doelen. Of je stopt je carrière, zoals Nico Rosberg heeft gedaan, helaas. Maar als je je nieuwe doelen stelt en wil blijven winnen, ja, dan wil je dat record, dat ongenaakbare record van Michael Schumacher, evenaren. En daar is Hamilton nu in geslaagd. En ik denk... dat niemand dat eigenlijk had verwacht een tiental jaar geleden, toen Hamilton één keer wereldkampioen was geworden, dan een paar jaar minder geen kampioen kon worden. Toen domineerde Sebastian Vettel 4 jaar na elkaar. Dat was eerder de aangewezen kerel om dat record van Schumacher te gaan halen. Die is daar dan niet in geslaagd en nu, de laatste 7 jaar, domineert Lewis Hamilton eigenlijk de Formule 1.
En ja, wat heeft dan gemaakt dat hij dat toch kon?
Hij is op het juiste moment overgestapt van McLaren naar Mercedes. En nu kan je misschien zeggen, het argument is dan van, is het dan niet gewoon de beste wagen die wint? Ja. Nee, want de teammaat van Lewis Hamilton, of de teammaats, het zijn er 2 geweest in die laatste 7 jaar, Nico Rosberg en Valtteri Bottas, die haalden dat niveau zelden van Lewis Hamilton. Nico Rosberg heeft daar 1 wereldtitel uitgepuurd, ja. Uit zijn carrière bij Mercedes. Valtteri Bottas komt zelfs nooit in de buurt. Lewis Hamilton, het is een cliché dat het is de rijder met de beste wagen wint. Nee, het beste team gaat de beste rijder halen. Daar komt het op neer. Niki Lauda, die toen bij Mercedes werkte, die is naar Lewis Hamilton gestapt en heeft hem overtuigd om van McLaren over te stappen naar Mercedes. En aanvankelijk had Hamilton daar geen zin in. Want hij zat bij McLaren goed, hij had daar races gewonnen, had daar zijn wereldtitel gehaald. Is eigenlijk gegroeid met McLaren, want hij heeft zijn eerste contract bij McLaren getekend toen hij 13 of 14 was. Ja. En hij wou eigenlijk niet weg tot Niki Lauda het hem helemaal heeft uitgelegd. Hem de plannen heeft voorgelegd die Mercedes wou uitvoeren. En dan is hij er toch ingestapt. Een risico natuurlijk, hè, want voor hetzelfde geld, die plannen die zijn allemaal wel goed op papier. Mm-hmm. Maar als je het niet uitwerkt, ja, dan verlies je weer 3-4 jaar van je carrière. Ja. Maar hij heeft er aan geholpen om dat te realiseren.
Maar wat maakt hem nu zo goed? Want zoals hij nu dit seizoen heeft gereden, ik heb hem zowel in qualifying als in wedstrijden ja, prestaties zien leveren, daar viel niks op aan te merken. Het was gewoon onwaarschijnlijk goed.
Dit seizoen was bijna de perfectie zelf. Behalve de allereerste race van het seizoen. Toen was hij misschien nog niet helemaal uit zijn winterslaap ontwaakt.
In Oostenrijk. Winterslaap. Ja.
Ja, inderdaad. Maar daarna heeft hij vooral op mentaal vlak zich ontzettend sterk getoond, denk ik. Ieder jaar lijkt Lewis Hamilton beter te worden, sterker te worden, mentaal dan. Hè. In het begin van zijn carrière was het nog een rijder die, als het een beetje fout begon te lopen, dan sloeg er wat paniek toe en werd hij... Ja, slaagde hij er niet meer in om goede resultaten neer te zetten. Nu, dit jaar, zelfs al loopt het mis, zoals die lekke band aan het eind van de Grote Prijs van Groot-Brittannië, dan houdt hij het hoofd koel en rijdt hij toch nog naar de overwinning, hè, op drie wielen.
Mm-hmm. Ja, en gisteren trouwens ook, hè, van op die verre zesde plaats, en komt hij toch als eerste over de finish. Nu, zijn ploegmaats, hoe komt het dat een Valtteri Bottas zo weinig tegen hem in kan brengen?
Valtteri Bottas kan op één wedstrijd het niveau van Lewis Hamilton halen. Dat heeft hij al bewezen, dat heeft hij al een paar keer bewezen zelfs. Het probleem is dat je met één wedstrijd geen wereldkampioen wordt natuurlijk. Je moet dat een heel seizoen lang kunnen volhouden. En Valtteri Bottas, die heeft daar, en hij is niet alleen, er zijn nog genoeg andere rijders die dat blijkbaar niet aankunnen.
Mm-hmm.
Ik heb me ooit eens door een Italiaanse dokter gespecialiseerd in Formule 1 laten vertellen dat de echte grote kampioenen, dat die eigenlijk een grotere hersencapaciteit hebben om een Formule 1-wagen te kunnen besturen en daardoor dus minder vermoeid zijn. Als je bijvoorbeeld keek naar Michael Schumacher vroeger, als die na een wedstrijd uit zijn wagen stapte, het was alsof hij net een shampoo-reclame had gedaan. Hè? Niks transpiratie, niks vermoeidheid. Hamilton, dat is net hetzelfde. Als je Bottas nu uit de wagen ziet stappen, die ziet altijd zo groot als een tomaat.
Ja.
Dus ik denk dat daar ook wel een rol speelt. En je moet natuurlijk mentaal heel sterk staan om je concurrent, je directe concurrent, en dat is meestal je teammaat, om die te snel af te zijn. En als dat een paar keer niet lukt, moet je eigenlijk blijven volhouden, blijven aanvallen, blijven presteren. En soms zijn er rijders die dan zeggen van, ja, laat het maar zo, het lukt ook deze keer niet.
Ja, zijn vorige ploegmaat Nico Rosberg, die werd wereldkampioen in 2016, maar kapte meteen daarna met de F1. En ja, blijkbaar kon hij het ook vooral psychologisch niet meer opbrengen.
Ja, inderdaad, dat was de reden. Hij had dat ene seizoen 2016 perfect voorbereid. Daar was hij eigenlijk al mee begonnen in 2015, door de laatste races van dat seizoen te winnen. En zichzelf op te peppen van, zie je wel, ik kan Lewis Hamilton kloppen.
Mm-hmm.
Is dan seizoen 2016 uitstekend gestart. En heeft zich dan echt volop moeten concentreren om geen fouten te maken, om geen psychologische spelletjes te spelen met Hamilton. Want die had dat ook wel door natuurlijk, hè, dat Rosberg mentaal sterker aan het worden was. En hij heeft het dus volgehouden, een heel seizoen lang. Maar hij besefte dan ook op dat moment, dit kan ik geen twee keer doen.
Mm-hmm.
Dit is onmogelijk, dat heb ik niet in mij. En het is aan de ene kant heel spijtig dat hij zijn titel niet heeft verdedigd, maar aan de andere kant ook heel begrijpelijk en getuigd van heel veel zelfkennis, om dan te zeggen van, laat het maar, beter dan dit wordt het niet.
Ja. Lewis Hamilton deelt nu dat record van 7 wereldtitels met Michael Schumacher. En Schumacher kreeg bij die 7e titel de vraag of dat record te verbeteren valt.
Can any driver today dominate Formula 1 the way you did? You know, can somebody like Lewis pick up a world title and then get 7 world titles, or is that something that's just beyond the bounds of the modern age?
I would say absolutely yes, because nobody thought, and neither me, myself, I thought I could beat the 5 of Fangio, and then I did, and I even increased it to 7. Records are there to be beaten, and I'm quite relaxed that one day it will happen, whether it's Lewis, whether it's Massa, or it's Sebastian Vettel, or whoever.
Records zijn er om verbeterd te worden en Gert, het zal door Hamilton gebeuren volgend jaar. Hè?
Ja, de kans is heel groot dat Lewis Hamilton volgend jaar een 8e wereldtitel pakt. En ik vond het ook heel fair op het moment dat Michael Schumacher dat zei, dat hij eigenlijk besefte dat zijn prestatie, alhoewel heel bijzonder, maar eigenlijk niet zo speciaal is. Dat als alle elementen samenvallen en je hebt rijders met het talent, dat hij dan ook 7 keer wereldkampioen kunnen worden. Sebastian Vettel had dit ook gekund, hoor, denk ik. Had hij een juiste auto gehad en niet voor Ferrari gereden, dan was hij ook misschien wel 7 keer wereldkampioen geworden. Er zijn zo'n paar rijders die dat niveau halen. Max Verstappen is ook zo iemand. Probleem met Max Verstappen, die zit nu al 7 jaar in een wagen die eigenlijk niet goed genoeg is voor Max Verstappen zelf.
Oké. Okay. Dus als Lewis Hamilton in een Red Bull zou rijden, dan wordt hij geen wereldkampioen? Nu, dan, dit jaar?
Dan wordt hij dit jaar geen wereldkampioen. Nee, als Max Verstappen in de Mercedes rijdt. Hè. Ja. Als Max Verstappen in de Mercedes rijdt. Als er twee Valtteri Bottassen bij Mercedes rijden, dan wordt Lewis Hamilton dit jaar wel wereldkampioen.
Ja. Ja, ik ga de clichévraag niet stellen. Wie is nu de beste? Schumacher, Hamilton? Maar ja, plaats is naast elkaar.
De twee worden nu uiteraard heel veel met elkaar vergeleken. En qua sportieve prestaties moet je een beetje het voordeel geven aan Lewis Hamilton. Mm-hmm. Eén, omdat hij meer overwinningen heeft, meer poleposities heeft. En ook omdat eigenlijk zijn tegenstanders bij die 7 wereldtitels sterker waren dan in de tijd van Michael Schumacher. Schumacher heeft seizoenen gehad waar geen enkele andere voormalige wereldkampioen aan de start stond. Bij Hamilton was er altijd wel één, meestal twee en soms zelfs vier. Mm-hmm. Dus hij heeft sterker tegenstanders geklopt. Dat is op sportief vlak. Dan is er ook nog het menselijk vlak, wat voor mij in mijn ogen ook deel uitmaakt van het kampioen zijn. En daar haalt Lewis Hamilton het met mijlen voorsprong. Lewis Hamilton heeft nooit geprobeerd om zijn tegenstander van de baan te duwen. Hij heeft nooit vals gespeeld, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. En Michael Schumacher, die wel.
Ja. Zijn teambaas van Mercedes, Toto Wolff, was vanmorgen aan het woord op de BBC en hij zei daar het volgende over Hamilton.
I think that when you look at 7 world championships, there is not many out there that can claim that for themselves. And I think he's certainly among the greatest sports people in the world. There will be outstanding icons in every other sport, in tennis, in football, in basketball, but certainly there's only a handful of people that can really claim to have this kind of status and this kind of record.
Hij hoort bij het handvol allergrootste sportfiguren ter wereld. Peter, ben je het daarmee eens? Het is altijd appelen en peren vergelijken.
Het is appelen
natuurlijk.
En peren vergelijken, ja. Het is waarschijnlijk verkeerd, maar ik heb altijd een beetje moeite om sporters die gebruik maken van een voorwerp te rangschikken bij sporters die aangewezen zijn op hun eigen lichamelijke kwaliteit. En ik weet wel dat om een Formule 1 rijder te zijn, je ook op en top superatleet moet zijn. Mm-hmm. Maar net wat Gert daarnet zei, ja, als hij in een andere auto zit, was het misschien toch net iets moeilijker geweest. Het is zoals een rijder die jumping doet, is ook afhankelijk natuurlijk van de kwaliteit van het paard. Dus ik zou zeggen, als je dan Michael Jordan of anderen hebt, of Michael Johnson of noem maar op, ja, dan schat ik die toch iets hoger in die het, wat ik zei, aangewezen zijn op zichzelf.
Mm-hmm. Zijn er dan ook geen spelers in teamsporten waarvan je kan zeggen, van omdat ze de verkeerde nationaliteit hebben, een Welshman bijvoorbeeld, die gaat nooit de wereldbeker winnen, hè? Als voetballer dan bedoel ik, bijvoorbeeld.
Nee, maar ik denk dat, omdat je nu een Welshman zegt, Ryan Giggs, denk ik, die bij de betere voetballers ter wereld is gerekend op dat moment en de pech had om nooit op een groot toernooi te kunnen schitteren. Gareth Bale wordt bij de betere voetballers ter wereld een bepaalde periode gerekend. Dus dat kan zeker individueel, kan je toch boven je land uitstijgen, maar het is zeker waar dat je natuurlijk als je bij Argentinië of Brazilië of Duitsland speelt, en in dit geval ook bij België, dat je dan meer kans hebt om te schitteren, dat is waar. Maar ik denk als je zo'n goede voetballer bent, dan kom je toch bij een topclub terecht. En het clubvoetbal is ondertussen toch zo geëvolueerd dat het eigenlijk het nationale teamvoetbal heeft overstegen.
Ja. Gert, anders dan Michael Schumacher spreekt Lewis Hamilton sinds enige tijd zich ook duidelijk uit over maatschappelijke thema's. Ja, hoe wordt daar eigenlijk naar gekeken in de Formule 1? In Groot-Brittannië vinden ze het allemaal geweldig, maar ik kan me toch ook niet van de indruk ontdoen dat sommigen er een beetje meewarig naar kijken soms.
Dat was het woord dat ik zocht, ja, meewarig. Mm-hmm. Dat klopt, ja, inderdaad. Er zijn heel veel mensen die vinden dat niet de taak is van een sportman om zo'n uitspraken te doen. Aan de andere kant, je kan ook begrijpen als Lewis Hamilton zegt, ik heb nu dit platform, ik weet niet hoeveel miljoen volgers op Instagram, bijna 20 ondertussen. Denk ik, 20 miljoen volgers, dat hij dat platform gebruikt om sociale thema's aan te kaarten. Mm-hmm. Maar het is ook allemaal te zien hoe ver hij daarin gaat. Ik vind het bijvoorbeeld overdreven dat hij bijna iedere andere rijder dwingt om mee te gaan in die knie voor de start van een race, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Iedereen mag daar zelf een keuze in maken.
Ja, dat gaat rond Black Lives Matter, hè, voor alle duidelijkheid.
Inderdaad, ja, inderdaad. Ja.
Maar hij ijvert ook voor meer diversiteit in de Formule 1. Ja, zijn team gaat daar wel helemaal in mee natuurlijk.
Ja, ze hebben bijvoorbeeld, dat is een klein teken aan de wand, maar ze hebben nu een zwarte bolide gemaakt voor dit jaar in plaats van de zilverpijlen van Mercedes. Aan de andere kant, als je eens goed rondkijkt in de paddock van de Formule 1, dat is nog altijd een blanke aangelegenheid. Hè. Sorry hoor, daar veel diversiteit loopt daar niet rond.
Mm-hmm. Ja, en de acties van Hamilton zullen er niet al te veel aan veranderen.
Het is allemaal te zien. Ik blijf erbij. Het gaat over aanpakken aan de basis. Als je jonge mensen kan motiveren. En daarom vond ik die uitspraak die hij gisteren deed, vlak nadat hij over de streep was gereden. Als je jonge mensen kan motiveren om een carrière in de autosport te ambiëren, dan kan je daar misschien voor zorgen dat er diversiteit komt. Want tot nu toe hadden kinderen alleen maar blanke idolen, voor Lewis Hamilton bedoel ik. Hè?
Ja.
En dus ja, ik kan mij goed voorstellen dat niet iedereen zich daardoor aangesproken voelt. Misschien nu met Lewis Hamilton als groot kampioen, dat hij meer navolging zal krijgen. Niet alleen als rijder. Hè?
Ik denk dat het pas een statement zou zijn en de geloofwaardigheid van zijn statement zou vergroten als hij een keer weigert om aan een grote prijs deel te nemen. Om een of andere reden, als hij wordt gereden in een land waar mensenrechten geschonden worden. Of om een of andere reden zeggen van oké, ik rijd niet. En daardoor ook zijn kansen op een wereldtitel en zo verder op het spel zet, eventueel bestraft wordt. Dat zou pas een statement zijn.
Ja, want in die zin, Gert, is bijvoorbeeld vreemd dat Saudi-Arabië volgend jaar op de kalender komt. Dat is niet een land dat ik associeer met diversiteit.
Nee, absoluut niet. En ik hoop, zoals Peter zegt, ik hoop eigenlijk dat Lewis Hamilton of andere rijders daar nog een statement over innemen. Het excuus van we moeten sport en politiek gescheiden houden, dat is al zo passé. Ja. Als je daar naartoe gaat, dan steun je het bewind dat daar aan de macht is. Punt. Dus dan als je daar niet mee akkoord gaat, neem dan een standpunt in. En hoe je dat dan in actie omzet, dat moet je zelf bepalen. Maar neem in ieder geval een standpunt in.
Hij heeft in elk geval de status om dat te doen, denk ik nu wel, na die 7 wereldtitels. Kort nog, Gert, over het bijna afgelopen seizoen. Want er zijn ook 3 wedstrijden op de kalender natuurlijk. Wie of wat heeft jou dit seizoen nog kunnen bekoren op Hamilton na?
Max Verstappen. Max Verstappen, al eigenlijk zonder Max Verstappen hadden we de afgelopen jaren eigenlijk een tweede Schumacher-periode beleefd. Hè. Eén iemand die mijlenver boven iedereen uitsteekt, maar Max Verstappen die zorgt ervoor dat er altijd dat klein beetje twijfel blijft. Zelfs al vertrekt hij meestal achter de Mercedes'en. Je kan ervan uitgaan dat had hij alles al aan doen om er toch voor te finishen. En dat lukt zelden, omdat, zoals reeds gezegd, zijn Red Bull Racing Bolide nog niet helemaal het niveau haalt van de Mercedes. Maar hij kan het wel. En als hij daarin slaagt, dan is dat een positieve zaak voor de hele Formule 1.
Ja, en de tegenvaller van het seizoen, Ferrari ongetwijfeld.
Ja, inderdaad. En dan ook Sebastian Vettel, meer in het bijzonder, al wat hij gisteren dus op het podium stond. Maar Ferrari heeft eigenlijk betaald de prijs voor het valsspel van vorig jaar. Want ze hadden een motor die niet helemaal legaal aan zijn vermogen kwam. De federatie is daarachter gekomen. Die hebben een deal afgesloten met Ferrari. Dat is iets wat er bij mij ook niet in kan. Als iemand iets illegaal doet, spreek dan een straf uit. En bekonkelvoest niet een deal, die dan nog geheim blijft ook. Want geen van de andere teams weet wat daar precies gebeurd is. Maar het resultaat was dat de wagen voor dit jaar gebaseerd was op het vermogen van die motor van vorig jaar. Want je kan bij het ontwerpen van een wagen ga je eigenlijk of voor een goede wegligging in de bochten of voor een goede topsnelheid of een compromis daartussen. En bij Ferrari hadden ze zich bijna volledig gebaseerd op dat hoge vermogen van die motor. Maar dat vermogen zijn ze afgelopen winter kwijtgespeeld omdat de federatie dus die deal heeft afgesloten met als maatregel dat het vermogen werd teruggeschroefd. En Ferrari stond nergens meer, hè, en het resultaat is ernaar.
De tribune.
En mijn gasten vandaag zijn Gert Vermers van het Nieuwsblad en sportzaakcollega Peter van den Bent. Peter, met jou willen we het ook hebben over de Rode Duivels. Gisteren erg zuinig, klinisch gewonnen van Engeland met 2-0, maar de Final Four van de Nations League wenkt nu wel voor de Belgen. Met wat voor gevoel zit jij nu na die wedstrijd van gisteren?
Ja, ik zou zeggen, ik heb wel begrip voor de manier waarop de Belgen het gisteren hebben gedaan. Dus dat mag ook wel een keer. Dus ik sluit mij aan bij Dries Mertens. Soms moet je blij zijn dat je een keer gewonnen hebt. In midden een zeer druk seizoen met al die spelers die Europese verplichtingen hebben, die in zware competities spelen. Als je dan op die manier, door efficiënt te zijn, kan winnen, dat dan beter doet dan een maand geleden. Want toen vond ik de Belgen echt heel erg goed voetballen. En hebben ze het eigenlijk weggegeven. Oké, nadien geen reactie meer getoond. Dus dat was een tegenvaller. En gisteren hebben ze het helemaal anders gedaan. Maar wij zijn van de Belgen meer gewend geraakt. Ze hebben ons verwend en ze hebben ons gewend gemaakt aan een bepaald soort voetbal, aan een soort kwalitatieve standaard. En die hebben ze bij lange niet gehaald, vind ik. Dus gisteren was er respect voor de inzet. Hè, want er wordt vaak gezegd, ja, de Nations League, ze halen er hun neus voor op. Maar ze hebben in elk geval het professioneel afgehandeld gisteren. Dus,
voilà. Ja. Eén puntje hebben ze nog nodig. Woensdag in die wedstrijd tegen Denemarken. En dan zitten ze in die Final Four, de eindronde. Hoe belangrijk is het dat ze daaraan deelnemen? Want de tegenstand mag er toch wel zijn.
Dat is het grote voordeel van dat toernooi. Pas op, dat valt volgend jaar ook weer in oktober. Hè, van 6 tot 10 oktober, denk ik. Ja, dat is ook weer midden in zo'n zeer, zeer drukke periode. Je zal een paar maanden eerder het Europees kampioenschap, enfin, hopelijk toch, hè, hebben afgewerkt. En dat kan geweldig geweest zijn met, ik weet niet, finale Europese titel. Dat kan ook een geweldige ontgoocheling zijn geweest. Maar het grote voordeel van die Final Four is dat je toch twee wedstrijden zal spelen tegen toplanden. Frankrijk heeft zich al geplaatst, misschien Italië erbij, of Nederland, Spanje of Duitsland. En de Belgen hebben heel weinig de kans om te voetballen tegen landen uit de top van Europa of van de wereld. Sinds de wedstrijd om het brons eigenlijk op de wereldbeker in Rusland, hebben ze nu twee keer tegen Engeland gespeeld. Dat is eigenlijk alles, omdat het ook telkens een beetje tegen zit, zal ik dan maar zeggen, in die optiek, bij de loting voor de groepsfase van de Nations League. En ze nooit echt eens een keer een absoluut topland hebben. En daar reken ik dan, ook al is het nummer 4 in de wereld, Engeland niet bij. Dus dat zijn zeker twee wedstrijden, met het oog dan weer op Qatar, die wat dat betreft zeer nuttig kunnen zijn. En voor mensen die graag hebben dat de Belgen een prijs behalen, is dat een extra kans om dat te doen. Maar wat ik al heb gezegd, en er wordt vaak over gespeculeerd, ja, moet deze generatie nu een trofee hebben om straks als geslaagd bestempeld te kunnen zijn? Voor mij niet noodzakelijk. Mm-hmm. In Rusland hebben de Belgen geen prijs behaald. Ja, oké, brons, hè, maar ze zijn geen wereldkampioen geworden. Ze hebben het toch heel erg goed gedaan, in tegenstelling tot een paar andere toernooien, precies omdat ze zich hebben getoond aan de wereld. Mm-hmm. Ik heb wat vaak gezegd, de toernooien daarvoor waren de Belgen uitgeschakeld, hè, op de wereldbeker in Brazilië. Wel, de dag nadien werd er al niet meer over gepraat. Wel over Colombia bijvoorbeeld, dat het uitstekend had gedaan, nog een paar andere landen. En dat was helemaal anders in Rusland, waar de Belgen de favoriete ploeg waren van heel veel voetballiefhebbers over de hele wereld. Dus ik vind de legacy van deze generatie Rode Duivels, die ze aan het opbouwen zijn, en ze gaan ze die niet weggooien, denk ik, in de komende twee toernooien, vind ik minstens even belangrijk als zeggen, en ze zijn wereldkampioen of ze zijn Europees kampioen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, en dat zou beter zijn, en dat zou hun glorie veel vergroten. Maar wat mijn persoonlijke mening, is dat dat niet gaat bepalen straks aan het einde van de rit, over een jaar of twee, of het nu geslaagd is of niet.
Dat gebrek aan tegenstand.
En dan wil ik bijzeggen, het is niet de Nations League die dat zal compenseren. Ja. Dus kom niet af met te zeggen, en ze hebben een prijs gewonnen, want de Nations League, ja, dat telt dan weer niet voor mij.
Ja, er is veel te doen over Lukaku. Je vermeldde daarnet het relatieve gebrek aan tegenstand sinds de wereldbeker. Dat kwam ook aan bod toen het ging over de statistieken van Lukaku. We gaan eens luisteren naar Kevin De Bruyne, eergisteren bij VTM.
Als we deze statistieken eens gaan bekijken, 32 goals in zijn laatste 27 interlands, heb je het gevoel dat hij echt onmisbaar is als nummer 9 voorin?
Maar ik denk dat hij heel belangrijk is. Ik moet eerlijk zijn, statistieken op dit moment in de nationale ploeg is een vertekend beeld. Dat is voor mij ook persoonlijk. Als ik kijk naar de moeilijkheidsgraad van 10, 8 jaar geleden die we moesten halen, bijvoorbeeld voor het WK van Brazilië te halen, en tegen wie dat we nu spelen, is dat natuurlijk allemaal relatief. En ik denk dat dat bij veel ploegen zo te zien is. Maar natuurlijk, die statistieken als een spits spreken voor zich. Dat doet hij niet alleen voor ons, dat doet hij overal dat hij al gespeeld heeft in zijn carrière. Dus voor mij heeft dat weinig verschil wat hij nu doet of wat hij al 8 tot 10 jaar geleden doet. Romelu is een topspits. En die zal dat blijven doen tot het einde van zijn carrière. En daar zal weinig nog aan veranderen.
Hij relativeert de statistieken.
Maar ik vond dat een... daarvoor kan je bij Kevin De Bruyne altijd terecht. Een zeer open, correct en nuchter antwoord. En respectvol naar Lukaku toe. Want je zou er kunnen uit concluderen. Ah, hij minimaliseert een beetje de prestaties van Lukaku. Zeer zeker niet. Enfin, ja, zeker. In zekere zin wel. Ook die van zichzelf. Hij zegt zelf ook, ja, mijn statistieken bij de nationale ploeg moet je ook wel in een bepaald kader zien. Hij zegt wel, Lukaku doet het ook in de Serie A, heeft het gedaan in de Premier League. Maar dat is inderdaad de realiteit. Al die rode duivels die één caps opstapelen in vergelijking met vorige generaties, worden veel meer wedstrijden gespeeld. En omdat de Belgen nu eenmaal tot de top van de wereld behoren en altijd in de pot 1 zitten en bij lotingen dan ingedeeld worden bij groepen of in groepen met kleinere tegenstanders, ja, krijg je dit soort wedstrijden waarin je statistieken flink kan oppoetsen. Dus het zou zeer nuttig zijn dat onze topspelers ook topprestaties leveren, doelpunten maken, zal ik dan zeggen, in het geval van Lukaku, wat op het WK ook niet echt is gelukt. Eens ze voorbij de kwartfinale zijn. Of in de kwartfinale.
Ja. Ondertussen heeft Roberto Martinez zijn 50ste interland als coach van de Rode Duivels gehad. Hoe evalueer jij zijn bewind tot op heden?
Zeer positief. De bondscoach heeft het tot op heden geweldig gedaan, vind ik. Hij managt deze groep op een perfecte manier. Het woord people manager is vaak gevallen en dat is zeker, vind ik, zijn allergrootste kwaliteit. Hij heeft anders dan Mark Wilmots precies aangevoeld wat deze spelers nodig hebben om perfect te kunnen presteren, om goed te kunnen presteren. Heeft de psychologie van de moderne jonge profvoetballer veel beter doorgrond dan zijn voorganger. Dat is de grote plus. En de vrouwen en kinderen erbij gehad op een wereldberg, af en toe een keer vrij afgegeven. Ook in zo'n trainingskamp ernst werken en daarna ontspanning. Dus dat heeft hij uitstekend gedaan. Dus iedereen komt graag naar de nationale ploeg. Het is echt een groep. Het is geen toneeltje dat opgevoerd wordt. En hij heeft keuzes durven maken. Heeft toch de toren van de natie over zich heen gehaald door Nainggolan thuis te laten. Terechte beslissing overigens, maar dat vonden velen toen toch niet. En als het dan tegen Japan fout was gelopen, was de naam van Nainggolan nog vaak naar boven gekomen. Nu hoor je daar niets meer over natuurlijk. En hij laat de Belgen herkenbaar voetballen op een ongelooflijk aantrekkelijke manier. Hij laat de ploeg voetballen naar de kwaliteiten van deze ploeg. En hij laat ze voetballen zoals deze spelers ook willen voetballen. Namelijk vooruit, offensief, dominant, spektakel, doelpunten. Dus ja, het is wat mij betreft een succesverhaal. En waar ik mij altijd aan stoor en steeds meer, is, ik zal zeggen, zijn communicatie, zijn wantrouwen naar de pers, het achterhouden van informatie, verkeerde informatie geven, af en toe zelfs liegen als hij vindt dat het nodig is. En dat is nu allemaal geen probleem, want de grote menigte kijkt naar de prestaties en die zijn uitstekend. Ja. Maar diezelfde communicatie, eens het fout eventueel zou beginnen lopen, ja, die gaat wel als een boemerang in zijn gezicht terechtkomen natuurlijk.
Ja, nu woensdag, Denemarken. Dat mag toch geen probleem zijn. Je was er ook bij in Kopenhagen?
Nee, ik vond de Denen daar toen zeer teleurstellend eigenlijk. Ja. Ik vond die Denen zeer teleurstellend. En er werd nu gezegd, ah ja, ze hebben nu 5 wedstrijden op een rij gewonnen, maar dat is dan 2 keer tegen de Faroe, of 2 keer tegen IJsland tegen de Faroe, ja. En dat soort dingen. Dus dat zou niet mogen fout lopen. Als ik nog één ding mag zeggen over Roberto Martinez. Het enige waar ik mij wel aan stoor, en ik zag het vandaag nog in een krant staan, ja, in een soort gratuit zinnetje, dat is dat al zijn voorgangers nu worden weggezet als een bende onbekwame imbecielen, bij wijze van spreken. Ik kan je zeggen, de ommekeer is ingezet onder Dick Advocaat. Mm-hmm. Dick Advocaat was de eerste die hier in Brussel op de persconferentie zei, gouden generatie, nog niets hebben ze gedaan. Die al die jongens, Compagnie de eerste, stuurde Compagnie naar huis, die Compagnie als eerste op zijn plaats zette en deze duivels duidelijk maakte dat er nog niets gepresteerd was. Hij is te vroeg vertrokken, dat is zeker waar. Daarna is Georges Lekes gekomen. En ik ben de laatste om het op te nemen voor Georges Lekes. Maar hij heeft er wel de schwung in gebracht. Hij heeft ervoor gezorgd dat het publiek weer kwam kijken naar de Rode Duivels. Met als tussentijds hoogtepunt al die fans die in Wenen waren. Om daar de kwalificatie, of de bijna kwalificatie, te gaan vieren. En dan is Mark Wilmots gekomen. En die heeft België toch gekwalificeerd voor een wereldbeker. Heeft ook de kwartfinale gehaald van de wereldbeker. Maar dat was op een, ik zal zeggen, verkeerde manier. Maar om nu Mark Wilmots nog een keer zijn people management was verkeerd wat mij betreft. En ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat Martínez een betere, veel betere bondscoach is dan Mark Wilmots. Maar het hangt ook vaak af van een paar details die je niet altijd in de hand hebt. Hè? Want Martínez wordt nu gepercipieerd als een meester tacticus. Dat is dan terug te brengen vooral tot zijn vondst tegen Brazilië, wat heel erg goed was. En Wilmots is een tactisch onbenul. Dat is een beetje de karikatuur die ervan wordt gemaakt. Maar als ik kijk naar de wedstrijd tegen Japan, die toch bepalend is geweest in het succes van de Belgen, want als je daar uitgaat, heb je hetzelfde verhaal als 2 jaar eerder op het Europees kampioenschap. Wel, wat heeft Martínez gedaan om de wedstrijd te doen kantelen? Hij heeft Fellaini ingebracht. Ik bedoel, ja, wat heeft Wilmots gedaan in Rijssel tegen Wales om de wedstrijd te doen kantelen? Hij heeft Fellaini ingebracht. En als je nog eens naar die 2 wedstrijden kijkt, dan zal je zien dat de Belgen 2-3 keer op 1 centimeter of 5 van de gelijkmaker zijn. En iedereen kan je zeggen, gelijk is ook erover. Zoals de Belgen dat wel hebben gedaan. En dat klein beetje geluk dat Wilmots daar niet heeft gehad, wel, dat heeft Martínez met het vallende blad van Jan Vertonghen wel gehad tegen Japan. Dus ik vind wel, de nuance moet wel blijven in wat de mannen daarvoor hebben gedaan en wat Martínez heeft gedaan.
De Tribune. Radio 1. Straks hebben we het nog meer over de Formule 1, maar nu blijven we nog in het voetbal. Meer bepaald bij Standard, dat maar niet uit de financiële problemen raakt.
Bij Standard kunnen ze die interlandbreak goed gebruiken, want vandaag maakt de club bekend dat de Luikse zakenman François Fornieri dan toch niet gaat investeren. En die investering is broodnodig, omdat Standard financieel op de sukkel is. Waarom de deal is afgesprongen en wat de gevolgen zijn, is nog niet duidelijk.
Ja, wat is dat daar allemaal bij Standard, Peter?
Ja, het is voor het imago van Standard opnieuw, een paar maanden later, na de licentieperikelen, geen goed nieuws. Het is schadelijk voor het imago van Standard. En wat mij vooral in de communicatie van de club, een paar dagen nadat het nieuws nog in La Dernière opvalt, is dat ze nog in een soort ontkenningsfase zitten. Volgens hen zijn er eigenlijk geen problemen. Dat is het grote verschil met Anderlecht bijvoorbeeld. Dat op geen enkel moment, dat heeft grotere schulden, meer schulden voor alle duidelijkheid, maar dat heeft wel de realiteit onder ogen gezien en gezegd, we gaan nu zeer bescheiden heel hard werken om uit die put te geraken en we zoeken naar oplossingen. Terwijl Standaard zich vooral richt op het positief communiceren en het min of meer ontkennen. Maar als je kijkt naar de cijfers, en er zijn een paar specialisten die zich daarover hebben gebogen, geen sportjournalisten, maar economen, die de cijfers hebben gelezen. En ja, de feiten zijn wat ze zijn, toch de cijfers ook.
De schuld van 51 miljoen.
Ja, dat is op 1 jaar tijd is die van 40 naar 52. Gegaan.
Dat is gigantisch. Ja, ja.
De schuld op korte termijn, wat nog belangrijker eigenlijk is 24 miljoen, terwijl de liquide middelen maar 16 miljoen bedragen. Als je 5 jaar Bruno Venanzi bekijkt, dan is daar 19 miljoen aan schulden bijgekomen. En vooral de salarislast bedraagt 39 miljoen. Wel, dat is ongeveer de salarislast van Club Brugge.
Ja.
Maar Club Brugge is een groot succesverhaal, is een commercieel succesverhaal. En Club Brugge speelt al een paar jaar aan elkaar Champions League, wat een miljoentje of 20, 30 opbrengt. Dus als je dan Standaard zijnde in COVID-periodes met die cijfers naar buiten komt, ja, dan heb je toch een beetje een probleem. En het is in Luik een publiek geheim dat Venanzi eigenlijk in de aanloop naar de licentie, maar ook nu de voorbije tijd, ja, toch met de bedelstaf is rondgegaan op zoek
bij
naar
spelers.
Ook bij ex.
Dat is ook toch
bij
ook zo vreemd.
Ook bij ex-spelers. En daarom was het zo belangrijk dat die Fornieri er ging instappen. Hoe dat dan precies in elkaar zit, ja, oké, dat weet ik dan niet. De ene zegt, hij vroeg uitstel, moest nog fondsen verzamelen. Volgens financiële sites heeft hij nogthans geld genoeg om die aandelen, 50% daarvan, te kopen. Maar oké, dat is een dispuut. Maar ik denk dat de financiële toekomst van Standaard wel onzeker is. Oké, ze zeggen die salarislast gaat dalen van het contract van Carcela. Heel die contract van Doe Je Job bijvoorbeeld, dat loopt op het einde van het jaar. Ze rekenen zich ook rijk met spelerskapitaal. Maar zoals we weten is dat zeer gevaarlijk. Spelers kunnen geblesseerd
geraken. Signo van Heusden.
Ja, spelers kunnen vormverlies hebben. Ja, je weet nooit hoe spelers evolueren. Dus om je daarop te baseren, of onder andere op te baseren, om te zeggen de financiële toestand is gezond, dat lijkt mij zeer gevaarlijk.
En vooral, we zitten nog altijd in die coronaperiode, waardoor je commerciële inkomsten ook voor een stukje gehypothekeerd zijn natuurlijk, of zelfs opdrogen.
Wel, ja, ik heb denk ik op de site van de RTBF gelezen, als corona zich voortzet tot het einde van het seizoen, zou het wel een keer een miljoen of zeven kunnen zijn, dat ook alweer kost aan de club standaard. Dus dat zijn gigantische bedragen. En bijvoorbeeld, ik las nu, ze hebben nu net weer vers kapitaal gevonden voor die Société Anonyme Immobilière du Standard, die het stadion beheert, het stadion koopt en gaat verbouwen. En met het nieuwe geld erin zit daar nu 7 miljoen in. Ja. 7 miljoen. Wel, ja. Ik denk dat het vorig jaar was dat Bruno Fernandes de plannen uit de doeken heeft gedaan voor de verdieping van die hele site. Ja, dat was een project van 80 of 100 miljoen. Dus dan denk ik, 7, ja, dat is toch maar een heel klein begin daarvan, denk ik dan maar.
Ja. We zullen zien wat de toekomst brengt voor Standaard.
De Tribune.
Mijn gasten zijn Peter van den Bemt en Gert Vermers, autosportjournalist bij het Nieuwsblad, commentator ook bij PlaySports. Gert, als we terugkeren naar de Formule 1, volgend seizoen nog geen reglementswijziging, dat is voor een jaar later, 2022, maar wel volgend seizoen een budgetplafond dat wordt ingevoerd. Als ik het goed heb, $145 miljoen nog budget per team, maar dan wel exclusief marketingkosten, salariskosten van de rijders, salariskosten ook van de, dacht ik, 3 best verdienende andere personeelsleden. Dus ja, wat moeten we daar nu eigenlijk van verwachten?
Het is een eerste stap. Ik vind ook dat die rijdersalarissen en die salarissen van die 3 best betaalde teamleden, de teambazen zijn dat meestal, dat die daarin mogen. En men is eraan aan het werken om dat te bewerkstelligen. Dat zal nog een lange weg zijn. Maar die $145 miljoen, dat is een eerste stap. Het jaar daarna is dat $5 miljoen minder en dan nog eens $5 miljoen in 2023. Want als je weet dat Mercedes in 2019 €370 miljoen heeft uitgegeven om wereldkampioen te worden, ja, dan weet je dat die grote teams over veel meer middelen beschikken dan die kleine teams die nu al bijna 7 jaar, 8 jaar middenmotor draaien of achteraan meedraaien. En dat is eigenlijk, dat komt door hoe de Formule 1 is opgebouwd. Hè. De winnaars die krijgen meer prijzengeld en die worden dus steeds groter. Als ze nu minder kunnen uitgeven, dan hoopt iedereen, en ik hoop dat ook, dat de lat wat gelijker zal liggen.
Ja, maar hoe realistisch is dat en over welke termijn spreek je dan?
Ik niet over 2021, want ga ervan uit, die $145 miljoen die volgend jaar mag worden uitgegeven, daar gaat geen van die grote teams een probleem mee hebben, want ze hebben nu al maximaal uitgegeven om die wagen voor volgend jaar klaar te stomen.
Ja.
2022 en 2023, daar heb ik meer hoop op. Ook al omdat het dan om een bijna volledig nieuw technisch reglement gaat. Dus daar hebben ze dit jaar nog niet kunnen aan werken. Dat was verboden. Daar mogen ze op 1 januari volgend jaar aan beginnen.
Mm-hmm.
En dat zit dus al in die budget cap. Daar hoop ik dat die kleine teams, als ze hun huiswerk goed kunnen doen, dat die wat dichter kunnen komen bij topteams als Mercedes, als Red Bull, als Ferrari. Want Ferrari heeft ook nog een enorm budget. Ook Renault heeft nog een enorm budget. Dus die moeten allemaal een beetje terugschroeven. Die andere teams die gaan gewoon overschot hebben. Hè. Die kunnen gewoon met dezelfde middelen voortdoen die ze nu hebben.
Die salary cap vind ik wel interessant. Ik heb ergens gelezen, ik weet niet of het klopt, $21 miljoen per team per jaar.
Het is $25 miljoen voor de 2 rijders samen.
Ja, voor de 2 samen, ja. En ik had gelezen, inderdaad. En Hamilton verdient nu ongeveer $40 miljoen. En hij wil graag voor zijn nieuwe contract 50. Dus dat wordt wel lastig.
Klopt. Inderdaad, dat wordt lastig, inderdaad. Dus ik vermoed niet dat Lewis Hamilton nog heel lang zal doorgaan in de Formule 1 als die salary capper komt.
Ofwel kunnen ze het surplus zonder marketingkosten budgetteren en zo. Graag ze zo
het is,
wel weg.
Het is wel zo.
Nee, maar het is toch interessant of dat gaat doorgevoerd. Ja. Want ik las ergens Verstappen verdient ook 25 of zo. Dus ja.
Ja.
Ja, vooral nu met
het is wel zo dat ze wat ze tekortkomen om die salarissen te betalen, dat mogen ze uit hun werkingskosten halen. Hè. Dus als ze nu zeggen, wij willen Lewis Hamilton $50 miljoen betalen, wel, dan verlies je dus $25 miljoen van die $145.
Ah ja,
maar dat we gaan wel een paar wielen afwijzen van de auto dan, want het gaat dan ten koste van het werkingsbudget.
Ja, dat hij misschien op die wielen moeten rijden. Ja.
Gert, misschien kort een woordje toch over de wijziging van de reglementen zelf. Dat is nu een jaar opgeschoven, 2022. Wat zijn daar de belangrijkste veranderingen? En wat kunnen de gevolgen zijn?
De belangrijkste veranderingen is eigenlijk op aerodynamisch vlak. Die vleugels die nu aan die wagen hangen, die meestal op kerstbomen lijken, die aan alle kanten uitschieten en eigenlijk bar lelijk zijn, die moeten veel eenvoudiger. met als gevolg waar iedereen op hoopt, is dat de wagens dan makkelijker kunnen inhalen. Want je moet weten, als je iemand wil inhalen, op het rechte stuk, moet je vooral voor zorgen dat je bij het uitkomen van de bocht voor dat rechte stuk in de buurt van die wagen zit. Mm-hmm. Met de aerodynamica van de wagen van nu is dat zo goed als onmogelijk. Want die wagen die heeft eigenlijk, zoals dat heet, propere lucht nodig. Dat is dus een luchtstroom die niet wordt verstoord door iets wat daarvoor rijdt. Als je dus vlak achter een andere wagen zit, dan heb je geen propere lucht, dan werkt die neerwaartse kracht op die vleugels niet en heb je dus geen goede wegligging. Waardoor je dus niet in de buurt van die wagen voor je kan blijven in de bocht voor het rechte stuk. Met die eenvoudigere vleugels hoopt men dat dat wel zou kunnen. Waardoor er dus aan het eind van het rechte stuk meer inhaalmanoeuvres en meer spektakel zou moeten te zien zijn.
Maar er kruipt dus wel een boel ontwikkeling in. Hoe ingrijpend is dat voor al die teams?
Die moeten zo goed, behalve dan voor de motor, maar qua chassis en aerodynamica, moeten die zo goed als op nul beginnen. Mm-hmm. Want er komen ook grotere wielen. Je zal zeggen, ja, of dat het nu een 12-duims is of een 18-duims, dat maakt toch weinig uit. Dat maakt heel veel uit. Want die banden die daar op die wielen liggen, dat zijn dus de enige contactpunten met het asfalt. En je moet ervoor zorgen dat dat vermogen via die banden op de weg raakt en dat je dan ook die wagen nog onder controle kan houden. Eigenlijk moet je rekenen, de dikte van de band is een deel van de vering van de ophanging van de wagen. Als die dikte veel dunner wordt, dan moet je dat op andere vlakken weten te compenseren. Dus we moeten eigenlijk een volledige nieuwe wagen ontwerpen.
Ja, maar voor alle duidelijkheid, dat is vanaf 2022, volgend jaar dus meer van hetzelfde als dit jaar?
Ja, dat is het korte antwoord. Ja, inderdaad. Ik hoop alleen maar...
Je wordt geacht ons warm te maken voor het volgende seizoen, Gert.
Ik weet het, maar ik wil jullie ook niets wijs maken natuurlijk. Hè. Ik hoop alleen dat Honda dat de motoren levert voor Max Verstappen, die stopt aan het eind van 2021, dat die nog op een hoogtepunt willen vertrekken. Dus dat die nog in slagen om hun motor net een beetje sterker te maken. Want ze zitten heel dicht bij Mercedes en ze hebben niet veel meer nodig. Als ze daar nu nog in slagen volgende winter om in hun laatste seizoen een even goede motor af te leveren als Mercedes en dan Red Bull die ervoor zorgt dat zij een even goede wagen hebben als Mercedes, dan krijgen we misschien eindelijk dat gelijkwaardige duel tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, waar we nu al een tijdje zitten op te wachten.
Ja, heel kort antwoord nog op deze vraag. Wat een noodkalender, hè, dit jaar, met eenmalige uitstapjes naar Imola, Mugello, Portimao, Istanbul. Geen van die vier is erbij volgend jaar, maar welk van die vier zou jij er zelf toch absoluut hebben ingeduwd in de kalender?
Portimao, eigenlijk. Dat is een circuit dat eigenlijk gemaakt is voor de Formule 1 en waar vreemd genoeg nooit Formule 1 is opgereden. Dit jaar dus voor de eerste keer als noodoplossing. En die race heeft eigenlijk alles gebracht wat er van werd verwacht. Dat is een circuit dat op en neer gaat met bochten waar verschillende rijlijnen mogelijk zijn. Wat ook belangrijk is als je wil inhalen bijvoorbeeld. Het is gewoon een spectaculair circuit. En ik vind het heel jammer dat natuurlijk commerciële redenen ook. Want die circuits die dit jaar niet hebben georganiseerd, die willen volgend jaar er opnieuw bij zijn. Dus die contracten lopen nog. Okay. Maar die nieuwe circuits, daar had je tenminste toch nog eentje van kunnen overnemen.
We zijn bijna klaar met de tribune. De traditionele slotvraag. Waar kijken jullie nog uit op sportief gebied naar deze week, Peter?
Naar Spanje-Duitsland. Morgen rechtstreeks duel om de Final Four in de Nations.
En Gert?
Ik ga wachten tot zondag naar de MotoGP-race in Portimao op dat spectaculaire circuit.
Dankjewel. Dit was de tribune. Dadelijk nieuws van 8 uur. En daarna Wonderland met Corneel de Klerk.
Een presentatie geven, dat klonk een tijdje terug zo.
Je zegt, heeft iemand een kabeltje voor de beamer?
Dat is met zo'n tussenstukje.
Nee, dat is voor het geluid.
Vandaag klinkt dat zo.
Hallo.
Dag iedereen, ik zal mijn scherm delen. Zo.
Digitaal klinkt alles beter, dus ook je radio. Dat is de kracht van digitale radio DAB+.
Hoor je niet meer? Hallo?
Ontdek het ruimer zenderaanbod en alle andere voordelen van digitale radio op dabplus.be. Welkom bij onze rubriek Business Info van BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering. In haar relanceplan besteedde de Europese Commissie een luik aan de circulaire economie. Die pleit voor herstelling van producten, hergebruik van grondstoffen en recyclage. De transitie naar de circulaire economie vormt volgens de commissie een enorm groeipotentieel. De Federatie van de Belgische Technologiebedrijven Agoria vindt het een goede zaak dat de regels rond de circulaire economie op Europees niveau worden uitgevaardigd. De federatie vraagt dat voor de circulaire economie absoluut een eengemaakte markt wordt gecreëerd. Want lokale initiatieven leiden tot een gefragmenteerde markt, waardoor het onmogelijk is om er efficiënte, economische activiteiten op uit te oefenen. Agoria pleit dus voor Europese regels rond de levensduur van producten, het hergebruik, de herstelbaarheid en de recyclage. Maar er is nog werk aan de winkel, want vandaag bestaan er nog belangrijke verschillen op het vlak van interpretatie, bijvoorbeeld over de definitie van afval. Soms wordt afval uit de ene lidstaat, dat in een buurland zou kunnen gerecycleerd worden, uiteindelijk in dat eerste land verbrand. De nationale wetgevingen verbieden namelijk dat afval van het ene naar het andere land wordt overgebracht. Er zijn dus nog heel wat hindernissen te nemen voor we van een eengemaakte markt van de circulaire economie kunnen spreken. Tot morgen. BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering.